gesteld dat ook op een of andere wijze gezegd kan worden wie dat zijn. Want velen is onbepaald. Dan is het veel of weinig. Wat is veel, wat is weinig? Hoeveel zijn het ongeveer? Hoe meet je dat af? En wie zijn het dan? Maar de velen is duidelijker. Dat is namelijk bepaald. Want dit verbond moet natuurlijk betrekking hebben op uw volk en op uw heilige stad uit vers 24, want daar gaan die 70 weken over. Maar een verbond sluiten met de Joden vandaag, dat is volstrekt onmogelijk. Welke Joden? En bovendien, wie zijn dat eigenlijk, Joden? Dan brengen ze in grote problemen hoor, als je ze vraagt wie dat zijn. Als iemand zegt dat het Jood is, moet je vragen waarom. Of wie dat weet. Waarom? Waarschijnlijk omdat hij zich zo voelt. Sterk argument hoor. Ik zie die mensen aan de grens komen. Ze noemen zich Nederlander. Hoezo? Ja, ze voelen zich Nederlander. Ja, vooruit maar. Hoezo Joden? Dat weet men helemaal niet, want het is een hoogst twijfelachtig begrip. Van afstamming betekent het sowieso nauwelijks iets. Want er is toch niemand die zijn afstamming kan bewijzen. En aan de andere kant, er zijn er genoeg die kunnen bewijzen, ik ook, dat een belangrijk deel van de Joden zo zonder meer geen Joodse oorsprong heeft. Wat, dat mag je niet hardop zeggen, maar wat wij verslijten voor Joden, je weet wel, het uiterlijk met die grote neus en dat soort dingen meer. Dat is helemaal niet Joods. Bovendien, dat hebben Arabieren ook. Maar dat, toch? En waar we praten over Oost-Europese Joden, en daar komen er nogal wat vandaan, zeg, is het gewoon een historisch gegeven. Dat zijn geen Joden, dat zijn Gatsaren. En hoe dat maar heet, dan mag die volken eindigen allemaal op Aren, dat weet je. Gatsaren. En hoe dat maar heet, mag, want er zijn nogal wat volken in de loop van de geschiedenis als volk zo van de ene dag op de andere overgegaan tot de Joodse godsdienst, tot de Joodse religie. En sindsdien zijn ze Joods en worden ze als Joods erkend, maar het heeft met afstamming niks van doen. Met godsdienst, jawel. Maar met afstamming niet. En als je rechten wil laten gelden als Jood, op basis van je godsdienst, het lijkt me wat problematisch. Toch gebeurt het vandaag. Het is een hoogst twijfelachtige zaak hoor. Maar goed, met wie sluit je de verbond? Als je een verbond sluit met de Joden, bovendien een groot deel van de Joden, het grootste deel, is zelfs volstrekt atheïstisch. Niet godsdienstig, op basis waarvan zijn die eigenlijk Jood? En op basis van die... waarvan wordt er een verbond met hem gesloten? Dat kan helemaal niet. Een ander deel is Joods omdat Zionist is. Ja, ze zijn Zionisten, dus zijn ze Joods. Nou, dan is half evangelisch Nederland Joods, want ze zijn Zionistisch. Toch? Nou goed, daar kom je dus nooit uit hoor, laat me zitten. Daar kom je ook nooit uit en de discussie erover neemt eigenlijk belachelijke vorm aan langzamerhand. Daarom wordt er ook nooit over gepraat. De vraag is nooit te beantwoorden. Wie zijn deze velen? Wel heel gemakkelijk, diegenen die deel uitmaken van dat volk als staat, als natie, hoe heet zoiets. Diegenen die deel uitmaken van de staat Israël, ik kan het tegenwoordig makkelijk zeggen natuurlijk. De staat Israël. En de vorst die komen zou van een ander volk, zou een verbond sluiten met de Joden, voor zover die deel uitmaken van de Joodse staat. Dat kan, dat is gewoon een politiek verbond. Moeilijker is het niet. De velen, dat is niet met de Joden waar ook ter wereld, dat kan ook niet. Maar wel met de Joodse staat als zodanig. Hij zal met de velen een verbond versterken. Nou, noem ik die nog even. Dat is makkelijk genoeg wat dat betekent, want er staat drie hoofdstukken eerder. Want er staat in Daniel 6, in vers 8. Al de vorsten destijds, de overheden, de stad, als de raadsheer, land volgden. Want u weet dat de medenpersen de ambtenaren hebben uitgevonden. Maar vooruit. Hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordonnantie te stellen. Namelijk een sterk gebod te maken, of eigenlijk een gebod sterk te maken. Dat is bijna letterlijk, een gebod te versterken. Dat al wie in 30 dagen een verzoek zal doen voor enige god of mens, behalve nu, o koning, die zal in de kelder leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen, vastmaken, en dat is ook sterk maken. Stellen trouwens, ordinantie stellen, dat wil ook zeggen een vaste plaats geven. Vers 9. Gij zult een gebod bevestigen, namelijk een schrift tekenen. Iets wat geschreven is, ondertekenen. Een teken eronder zetten, ik weet wel, een kruisje. Dan wel een zegel van de zegelring of iets dergelijks. Dan wel een handtekening, dat hebben wij uitgevonden. Een schrift tekenen, dat niet veranderd worden naar de wetten, mede en persen, en niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift, namelijk dat gebod. Toen nu Daniel verstond dat dit schrift getekend was. En dan komt het later geloof ik nog een keer. Vers 13. Heb gij niet een gebod getekend? En waarom staat dat er 100 keer? Ongeveer dan. Eenvoudig omdat het de verklaring vooraf is van de uitdrukking uit hoofdstuk 9. Hij zal velen het verbond versterken. Wat betekent dat? Hij zal een wet doen uitgaan. Dan wel een, het is een verbond, geen gebod. Hè? Maar het is een verbond. Hij zal een verbond sluiten. Hoe dan? Nou, wordt opgesteld, zwart op wit, en het wordt ondertekend. Moeilijker is het niet. En dat is waar het in onze dagen ook inderdaad om gaat. In Canaan, Palestina, Jeruzalem. Er moet een verbond komen, was de bedoeling. Tussen die vorst van een volk, dat komen zou, maar wat er al is. Der Palestijnen, denk ik. Ik zou niet weten wie anders. Enzovoorts. En men zou tot overeenstemming komen. En dus een verbond sluiten en dat officieel ondertekenen. En dan moet ik er nog wat bij zeggen. De 70 weken, en dus ook de 7 weken, begonnen met de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Ging over Jeruzalem. De 7 weken hadden betrekking op de herbouw van Jeruzalem. Dat heb je toch, hè? Daarna, de totale periode van 69 weken eindigt bij de intocht, zogenaamde intocht in Jeruzalem, waarbij de Heer de verwoesting van Jeruzalem aankondigt. De 70ste week eindigt met de verwoesting van Jeruzalem. Als er aan het begin van de 70ste week een verbond gesloten wordt, waar gaat het dan over? Over Jeruzalem, toch? Een verbond. Bovendien stond over uw volk en uw heilige stad. Wel, er wordt een verbond gesloten met dit volk aangaande die heilige stad. Een verbond over Jeruzalem. Ja, dat is precies waar het in onze dagen al om gaat. Maar wat er dus gewoon staat in Daniel 9 vers 27 is dit. Een vorst die komen zal, zal met de velen, namelijk de Joodse staat, een verbond sluiten. En dan staat er een week. En ik houd het erop dat dat gewoon betekent dat deze gebeurtenis, de ondertekening van dit verbond, het begin markeert van de 70ste week van Daniel. En voor die tijd zijn wij wegbroeder. Maar dat is een ander verhaal, dat staat hier uit. Wij gaan weer naar vers 27 van Daniel 9. Hij zal velen het verbond versterken een week. Ik houd het erop dat een week voorziet in onze behoefte. 7 weken zijn genoemd, 62 zijn genoemd. Wij verwachten dat nog 1 genoemd wordt. Dat is van belang, want anders krijgen wij de merkwaardige verklaring, dat is ook een populaire, dat dit verbond dat gesloten zal worden, het doel heeft 7 jaar geldig te zijn. Dat wil zeggen, er wordt een verbond gesloten voor 7 jaar. Daar kun je veel horen. En, ook de rest van de verklaring luidt dan ongeveer als volgt. Er wordt een verbond gesloten voor 7 jaar, maar halverwege die periode wordt het verbond verbroken. Er staat nergens, maar het is heel populair. Maar het berust op een misverstand. Hoe lang dat verbond bedoeld is, speelt namelijk geen rol van betekenis. Want hoe dan ook, 3,5 jaar later zal gebeuren wat hier staat. Wat het maar wezen mag. Bovendien, een dergelijk verbond met de vijand. Ja, anders hoef je geen verbond te sluiten, immers. Maar dit verbond met de vijand kan niet langer duren dan 7 jaar. Om de doodeenvoudige reden dat 7 jaar later Jeruzalem er niet meer is. Wat wou je met een verbond over Jeruzalem? 7 jaar later wordt Jeruzalem verwoest. Staat in hetzelfde vers ook nog. En stond in het voorgaande ook al. De mededeling dus dat dit verbond 7 jaar zou moeten duren is volstrekt, maar ook volstrekt overbodig en zonder enige betekenis. Het kan namelijk nooit langer duren dan 7 jaar. En bovendien, degene die het zeggen dat het voor 7 jaar bedoeld was, zeggen dat na 3,5 jaar dat verbond verbroken wordt. En wat voor zin heeft dat dan? Om van tevoren te zeggen, nou, het had voor 7 jaar moeten zijn. Bovendien, daarna raak je helemaal in de problemen. Men zegt dan, die vorst die komen zal, die noemt men antichrist meestal. Ten onrechte, want het is hem niet. Het is, antichrist is een godsdienstige figuur. Een religieus leider. Terwijl het hier gaat om een vorst die komen zal. Dus een politiek leider, dus een andere man dus. Hè? Kortom, die hij is het eerste beest uit Openbaring 13 en niet de tweede. Nou goed, dat even terzijde. Maar hij zal met hen een verbond sluiten. En dan zegt men nou, de antichrist sluit een verbond met de Joodse staat. Maar in het midden van de 70ste week, daar komt zijn ware aard voor den dag. En dan zal blijken hoe verschrikkelijk hij hen bedrogen heeft enzovoorts. Dus een redenering die ervan uitgaat dat het Joodse volk de goede trouw is. Maar als de goede trouw is, zou het geen verbond sluiten met de vijand. Dan is het in ieder geval niet de goede trouw naar Bijbelse maatstaven. Maar sommigen hebben het idee dat de tegenwoordige Joodse staat ontstaan is door het werk Gods. En dat het daarmee vanzelf wel goed komt. En als het dan in de toekomst een verbond sluit met een antichrist, dan wordt het dus door de antichrist misleid. En 3,5 jaar later zal dan blijken dat ze bedrogen zijn geworden enzovoorts. Maar ik moet u zeggen dat dat helemaal nergens op slaat, omdat de Bijbel in de eerste plaats leert dat verwoesting zal komen over het Joodse volk en over Jeruzalem. Men redeneert het wel graag weg, maar vooruit. Soms denk ik dat ze daarvoor de Tweede Wereldoorlog hebben uitgevonden. Nee, zegt men, er zal grote verdrukking zijn, hoedanig en niet is geweest en ook niet meer zijn zal. En dan zeggen we, nou, dat was de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog, einde van het verhaal. Meer komt het dus niet. Dus het is al geweest, dus nou gaat het voortaan goed met het Joodse volk. Nou, een hardnekkig misverstand uiteraard. Integendeel, zo zal het niet gaan. Maar men zou moeten begrijpen waar het hier over gaat. We hebben van doen gewoon met een ongelovige Joodse staat die bereid is tot een heleboel, als het maar vrede krijgt, als het bestaan in vrede maar gegarandeerd wordt. En men zal dus vele concessies doen om inderdaad een verbond te sluiten met de belangrijkste vijand. Zo ligt de situatie vandaag. En hoe meer aanslagen er gepleegd worden in onze dagen, hoe meer men bereid zal zijn om tegen elke prijs vrede te sluiten. Men zegt wel, wij denken dikwijls van, nou, het ziet er niet uit dat er gauw vrede komt, want het lijkt nog nergens op onder deze omstandigheden. Dan moet ik u zeggen, je kan ze net zo goed andersom interpreteren. Juist deze omstandigheden dwingen hen om inderdaad tot vrede te komen en daarmee concessies te doen. Wat de Bijbel zegt is dat ze hun God zouden zoeken. Die immers een verbond met hen had en heeft, hoe je dat maar zegt, zou hebben, maakt weinig uit. Maar als Israël een verbond sluit met een heidens volk, dan wordt hen dat door de Heer altijd zeer kwalijk genomen. Door de Heer die zegt, ik ben een jaloers God enzovoort. Je sluit geen verbond met een ander volk en ook niet met de God dus van een ander volk. Want als je dat doet, dan zet ik het land uit. En dat is wat in de toekomst alsnog gebeuren gaat. En hoezeer wij de Joodse staat en het Joodse volk ook hun vrede gunnen in Palestina, dat ben ik echt. Bij de vergansen, hoezeer ik hen dat ook gun, ik moet zeggen dat het hen niet gegeven zal zijn, want als ze doen tot overeenstemming komen met de vijand, dan zal dat juist het begin inluiden van het grootste oordeel wat er nooit getroffen heeft. Dat staat er. Nou, hoe dat ook zij. De uitdrukking een week markeert dus gewoon het aanbreken van de 70ste week. Dat is te meer van belang, daar inmiddels natuurlijk volstrekt duidelijk is dat deze 70ste week niet begonnen is aan het eind van de 69ste. En dus is de vraag, wanneer begint die dan wel? Nou, dat staat erbij. Namelijk, als dat verbond gesloten zou worden. En dus volkomen klare taal. Als dit verbond gesloten zou worden, ondertekend zou worden, want dat kun je zelfs nog concluderen uit de uitdrukking uit hoofdstuk 6. Als dat verbond ondertekend zou worden, is dat meteen de eerste dag van de 70ste week van Daniël. En dus vanaf dat tijdstip 7 jaren te gaan, dan wel 2520 dagen, tot aan de verwoesting van Jeruzalem en de verschijning van de Messias. Daarna staat er, en in de helft der week, dat is dus 1260 dagen later, dan wel 3,5 jaar later, dan wel 42 maanden later. Tijd en een halve tijd mag ook nog. In het midden van de week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. De vraag is, wat is dat? En natuurlijk kun je dan zeggen, nou ja, aangezien er vandaag geen slachtoffers en spijsoffers gebracht worden, zal men kennelijk in die dagen slacht- en spijsoffer brengen. Sommigen juichen dat ook van harte toe. En zeggen ook dat het er eigenlijk moet. Als de wet is, dan zou het ook moeten. Maar het is niet de wet. Maar wat het wel voorstelt, deze uitdrukking, is niet zo moeilijk. Natuurlijk, de uitdrukking wordt gekozen om vanwege de overdrachtelijke betekenis die daaraan vastzit. Maar we zouden het niet al te ver zoeken. Wij zouden bijvoorbeeld gewoon één bladzijde terug bladeren. Waarin Daniël 8 gesproken wordt over een vorst die zou komen en inmiddels al lang geweest is. Namelijk Antiochus, Epiphanes, bijgenaamd Epimanes. Omdat men in die dagen ook al van mening was dat hij niet spoorde. Manes, ja. Hij was manisch, nou, maar goed. Epiphanes. Die zou komen. En dan er staat er dat hij zich zou keren tegen het sierlijke land. Nou ja, tegen het Joodse land. Dat hij zich zal keren tegen de Joden als zodanig in het land. En dan vers 11 zegt, ja, hij maakte zich groot tot aan de vorst. Dienst heerst, dat betekent de vorst van Israël. En ik ben geneigd vorst met een kleine letter te schrijven, want ik houd het erop dat het niet slaat op de Heer Jezus of op de Heer, op Jehovah, maar gewoon op de Joodse hoge priester. Heb je dat? Jehovah is niet de vorst van Israël. Als hij wat is in relatie tot Israël, is hij de koning. De Heer, de schepper zelf, maar niet de vorst. Dat is veel te laag genomen. Maar bij gebrek aan een koning sinds de Babylonische ballingschap nam natuurlijk de hoge priester die functie waar. Hij was hoge priester, kon geen koning worden, maar is de tweede man in het rijk. Eerste zou moeten zijn de erfgenaam van de troon, maar die speelde geen rol van betekenis. Want u weet hoe het was in de dagen van de Heer Jezus. Jezus was de erfgenaam van de troon. Als zoon van Jozef, die ook al genoemd werd zonen Davids. Maar dat speelde geen rol van betekenis. Ze mochten geen koning hebben, daarmee uit. En in plaats daarvan nam de hoge priester de honneurs waar. Zodat de term de vorst van Israël heel goed van toepassing kan zijn op de Joodse hoge priester. Die ook een belangrijke rol speelde in die gebeurtenissen van Antiochus Epiphanes. Hij werd verjaagd namelijk, deze vorst. Hij heette Jezus in het Grieks. Joshua. Merkwaardig. En hij vluchtte. Waar naartoe? Nou, doen ze gooi. Petra, precies. Alleen daar werd hij ook uitgegooid. Maar vooruit. Het was nog de tijd niet voor de vlucht naar Petra. Maar het was wel zo, ja. Het is een hoge mate typologie. Maar laat maar zitten. Hij maakte zich groter dan de vorst die zit. De Joodse hoge priester. Alles beschreven in de boeken van Flavius Josephus. En van dezelfde, van die hoge priester, werd weggenomen het gedurig offer. Heb je dat? Het offer. En de woning zijns heiligdoms, de tempel. Die stond immers onder het gezag van de hoge priester. De woning zijn heiligdom, de tempel. eventueel, want het was de tempel, in 170 voor Christus was dit, werd nedergeworpen en het Heer, namelijk Israël, de menigte, de velen, het Heer werd in de afval, dat is afgoderij, overgegeven tegen, dat is in plaats van, het gedurig offer, of wat het maar wezen mag. Wat is nou dat gedurig offer? Nou, gewoon het praktiseren van de Joodse religie. En dat weten we heel zeker, want dat is precies wat er gebeurde in de dagen van Antiochus. Namelijk, de Joodse godsdienst werd verboden, besnijdenis werd verboden, tempeldienst werd verboden, alles wat Joods was, werd verboden. En in plaats daarvan werd men gedwongen, min of meer, maar men werd gedwongen om zich aan te sluiten bij de Griekse godsdienst. Te knielen voor het beeld van Zeus in de tempel. Dat is het. En het gaat hier dus over het offer. De continue offerdienst, maar in de praktijk was dat de uitdrukking van de Joodse religie. In de heilige plaats of in de tempel, wat het maar wezen mag. Lezen wij nu Daniel 9 vers 27 en we lezen daar dat het slachtoffer en spijsoffer zou ophouden. Dan zouden we dat in de eerste plaats in verband brengen met deze uitspraak uit Daniel 8. Gaat namelijk gewoon in beginsel over precies hetzelfde. Daniel 8 zal trouwens net zo goed nog een toepassing hebben. In die 70ste week. Het gaat dus over hetzelfde. Het gaat dus over het verbod op de Joodse godsdienst. Het judaïsme wordt verboden. Iets waar in het algemeen de meerderheid in de Joodse staat weinig moeite mee zal hebben. Begrijp je maar goed? Je kunt zeggen dat het is geforceerd en zeggen ja, het moet. Inderdaad, het wordt opgelegd. Maar ik zeg ook dat het grootste deel daar weinig moeite mee zal hebben. Want het grootste deel van de Joden in de staat Israël is volstrekt niet godsdienstig. Areligieus, om niet te zeggen atheïstisch. Sterker nog, het Zionisme, dat is de filosofie op basis waarvan ze naar het land gegaan zijn. Dat heet nog helemaal Zionisme. Het Zionisme heeft juist de plaats van godsdienst ingenomen. En in het algemeen, als men Joods-orthodox is, is men gewoonlijk niet Zionistisch. En andersom, als men Zionistisch is, is men niet Joods en zeker niet orthodox Joods. Heb je dat ook nog? Vandaar dat de discussie over wie is een Jood draait om de vraag, is het een kwestie van afstamming? Is het een kwestie van godsdienst of is het een kwestie van politiek? En tegenwoordig bestaat zelfs de trend om de anti-Zionisten uit te maken voor antisemieten. Anti-Zionisten zou Jodenhaat zijn. Omdat namelijk een belangrijk deel, het grootste deel van de Joden in de Joodse staat, zijn identiteit, Joodse identiteit, ontleent aan het Zionisme. Het streven naar een zelfstandige, onafhankelijke Joodse staat. Ik denk wel eens, dat moet op een debakel uitlopen, want op het moment dat die zelfstandige Joodse staat bestaat en niet meer bedreigd wordt, kun je het Zionisme bijzetten, bij Herzl bedoel ik bijzetten, wegzetten dus in de praktijk. En wie is dan nog een Jood? Heb je het probleem dus weer terug. Maar in elk geval, ik ben van mening dat inderdaad dat de Joodse volk, de Joodse staat, een verbond zal sluiten met, ik zeg maar gewoon de leider van de Palestijnen. Maar 3,5 jaar later zal men verplicht inderdaad, moeten buigen voor het beeld, want dat wordt in de volgende zin genoemd de gruwelijke vleugel. De afval gaat het immers over, afgoderij. Er wordt namelijk een beeld opgericht gewijd in de Maitreya, dan wel de antichrist. Voor zover dat er twee zijn dan. Of één, weet ik veel, maar ik denk één. Maar men zal daar zich aan moeten onderwerpen. En de Joodse godsdienst wordt gewoon in de praktijk verboden. En er is echt maar een kleine categorie die daar problemen mee zal hebben. Maar die kleine categorie is de categorie waar de Joodse staat zo zonder meer al problemen mee heeft. Want de echte orthodoxe Joden in het land. Die zijn een doorn in het oog van alle Zionisten daar. Eenvoudig omdat ze zich eigenlijk alleen bezighouden met religieuze zaken. En geen enkele bijdrage leveren aan de staat. En dikwijls zelfs de Joodse staat niet eens erkennen, hoewel ze er burger van zijn. Ze hoeven niet in militaire dienst. Want dat is niet koosje genoeg, weet je wel. Dat mag niet. Nou, ze erkennen de Joodse staat niet, dus ze worden ook niet in militaire dienst. En dat wordt allemaal toegelaten daar. De meesten werken niet eens. Dus zeg maar. Daar hebben ze geen tijd voor, ze moeten Torah leren. Ja. Mea Shearim, de Joodse wijk. Over die lui praten we nu. Wel religieus, begrijp je me goed, stokongelovig uiteraard. Maar wel religieus, maar niet sionistisch en een last alleen maar voor de Joodse staat. Wel, zij zullen er problemen mee hebben, uiteraard. Want hun situatie zal verboden worden, hun wijze van leven, hun wijze van doen enzovoorts. Dat is waar het over gaat, hoor. Vergis je me niet. Maar in het algemeen, ik ben van mening dat de bevolking van die staat over het algemeen daar wel mee zal instemmen als men daardoor vrede heeft. Oké, dan doet men dat. En dat slachtoffer en spijsoffer doen ophouden, wil dus gewoon zeggen dat de Joodse godsdienst verboden wordt, zoals in de tijd in de dagen van Antiochus. En zoals in ieder geval beschreven in Daniël 8. En daarna staat er en over de gruwelijke vleugel, en het wordt niet eens toegelicht wat dat is, zodat je daar ook nog over kunt fantaseren. Maar via de vergelijking met Daniël 8 weten we heel goed wat het is. Het is namelijk een afgodsbeeld. Gruwel is sowieso een afgodsbeeld als het een ding is. En als het abstract is, is het afgoderij. En een vleugel staat ook voor een afgod of een god in het algemeen. Vleugel is namelijk een symbool van bescherming aan de ene kant. En tegelijkertijd, maar het is eigenlijk hetzelfde, staat het voor geestelijke dingen. En dus bescherming vanuit de onzienlijke wereld. En vandaar die vleugel. Zelfs de Heer Jezus gebruikt de term in een positieve toepassing in Matthäus 23, de laatste verse nog net, voordat hij zijn redenvoering houdt over dezezelfde dingen. Want dan zegt hij over Jeruzalem dat het verwoest zal worden, maar hij zegt ook, hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens bijeen vergaderd onder haar vleugel. Maar gij hebt niet gewild. Maar het is de bedekte verwijzing naar dat ze toevlucht zullen zoeken onder de vleugel van iemand anders. Een gruwelijke vleugel, namelijk een afgodische vleugel of bescherming, of gewoon een afgod. Men zal ervoor knielen, inderdaad, zich daaraan onderwerpen. Zoals de Heer zei, als er iemand zal komen in zijn eigen naam, die zult gij horen. En ik denk dat die naam Maitreya is, maar in elk geval, het is de antichrist. Hoe dat ook zij, dat zal gebeuren. Maar dan staat er, en over de gruwelijke vleugel, en over lees ik als op, dat is namelijk volstrekt hetzelfde in de grondtekst, op. En op heeft de betekenis, ook in het Nederlands, van op grond van. Dat wil zeggen, de gruwelijke vleugel is de aanleiding tot wat nu verder volgt. Verwoesting namelijk, er komt verwoesting, door zelfs een verwoester. Ik houd het erop, maar ga ik ook niet bewijzen. Nou, ik houd het erop dat het daarbij gaat om legers uit Oost-Europa, overigens. Die zich met de gang van zaken in het land zullen bemoeien. Ja, er zijn schriftgedeelten genoeg voor, maar dat leg ik nou niet uit. Het gaat maar om het beginsel dat als in het midden van de 70ste week de Joodse godsdienst feitelijk wordt afgeschaft, dan wel verboden. En in plaats daarvan buigt men voor de antichrist, maar dat is de duivel zelf eigenlijk, hè. Dat weet u toch, hè. Langzamerhand. Dan is dat aanleiding tot de verwoesting die over het land komen zal. De Heer namelijk zal zelf zijn legers, Joel 2, zijn legers verzamelen. Hij zal de heidenen verzamelen, Zacharia 14. En het zal leiden uiteindelijk tot de ondergang van de Joodse staat en Jeruzalem. Aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dan weet u meteen hopelijk ook waarom wat hier een gruwelijke vleugel heet, dat heet in Matthäus 24 een gruwel der verwoesting. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet staande in de heilige plaats enzovoorts. De heilige plaats, Jeruzalem dus eigenlijk, op zijn minst, hè. Misschien wel de Tempelberg. Maar het heet daar gruwel der verwoesting. De uitdrukking wordt daar niet verklaard, maar de uitdrukking wordt ontleend natuurlijk aan deze uitdrukking uit Daniel 9 vers 27. Daar heet het een gruwelijke vleugel. Wel nu, een gruwelijke vleugel is een afgodsbeeld, zoals weer blijkt uit weer een hoofdstuk eerder, uit Daniel 8. Maar het heet gruwel der verwoesting, omdat volgens Daniel 9 vers 27 deze gruwel, dit afgodsbeeld, de aanleiding is tot, de oorzaak is van Gods wegen althans, de verwoesting die over deze afgodische stad en dit afgodische volk zal komen. En dus, over de gruwelijke vleugel betekent op, namelijk op grond van, vanwege die gruwelijke vleugel, in plaats van, dat is de uitdrukking uit hoofdstuk 8 weer, in plaats van het judaïsme komt deze verwoesting. Begrijp je me goed, wil niet zeggen dat de Heer tevreden is met het judaïsme, maar ontevreden met de dienst aan dit beeld. Hij was met judaïsme ook ontevreden vanaf dat het ontstond in de Babylonische ballingschap. En is er altijd ontevreden over geweest, enzovoorts. Maar nu schaft men zelfs dat af. En ruilt, en terwille van de claim op het Heilige Land, en op in bijzonder Jeruzalem, schaft men Jehovah zelfs helemaal af. Want daar komt het in de praktijk op neer. Zodat in dat land dan een volk woont wat alleen knielt voor de duivel. Daar komt het op neer. Nou, dat is verder kan niet. Erger kan ook niet. En dat is de aanleiding tot het oordeel wat over het land en de stad zal komen. Waar het in deze profetie dus om gaat, is dat deze 70ste week nog volstrekt in de toekomst ligt. En ik hoop dat de uiteenzetting ook van vanavond voldoende is om u te vrijwaren voor allerlei wilde, in mijn ogen althans, wilde theorieën over deze verzen. Ik moet u zeggen dat de verklaringen die er zo bedacht zijn, gewoonlijk een kern van waarheid hebben, dikwijls, maar gewoonlijk onrecht doen, niet zozeer aan wat er precies in deze verse staat, want er staat maar heel weinig in. Het punt is gewoon dat deze verse, zoals alles wat met profetisch woord te maken heeft, deze versen zou men moeten leggen naast andere. Dat wil zeggen naast alles wat er nog meer gezegd is. En waar het gaat om oudtestamentische profetie, moet ik in ieder geval zeggen dat het volstrekt onmogelijk, maar tegelijkertijd ook verboden is, om het sterk uit te drukken, om ze te verklaren buiten de nieuwtestamentische profetie om. Dat kan namelijk niet, dat zou ook niet de bedoeling zijn, om de eenvoudige reden dat oudtestamentische profetie zo zonder meer de tegenwoordige waarheid verbergt. Verbergt de waarheid dat de Messias pas in zijn wederkomst, zal ik maar zeggen, en dus pas 2000 jaar later zijn koninkrijk zou openbaren. Dat moesten ze niet weten, dat mochten ze niet weten, et cetera. Zo is dat nou eenmaal. En wij hebben daarom nieuwtestamentische profetieën, die in werkelijkheid niet nieuw zijn, maar we hebben nieuwtestamentische profetieën die feitelijk niet anders zijn dan nadere toelichtingen op deze oudtestamentische profetieën. Verklaringen van deze oudtestamentische profetieën. En in het licht daarvan zou men ze lezen. Niet omdat ik het zeg, maar omdat Petrus dat zegt. Het profetisch woord weet u wel dat het zeer vast is. En gij doet wel indien gij daarop acht hebt, schijnend als licht in een duistere plaats. Dit eerst wetende dat geen profetie is van eigen uitlegging. Want het beginsel blijft, dat gaat nou eenmaal zijn woord, en dus ook het profetisch woord meer specifiek, gegeven heeft in fasen, gefaseerd en zeker ook, moet ik zeggen, heeft het gegeven met manco's, zeg ik altijd, met gaten erin. Het is namelijk zeker niet wenselijk of nodig om altijd alle dingen compleet en volstrekt volledig te vertellen. Bovendien, als dat zou gebeuren, zou je er ook al niet doorkomen. Dat is namelijk volstrekt onmogelijk om dat te doen. Maar verder is het zo dat diverse profetieën onvolledig zijn. Al was het maar om bepaalde dingen te verbergen voor de oppervlakkige lezer. Wij zouden namelijk niet de Bijbel lezen. Wij zouden de schriften onderzoeken en daartoe schrift met schrift vergelijken. Wanneer we dat doen, dan vallen deze profetieën vanzelf op hun plaats. En dan blijkt zelfs nog verklaard te kunnen worden waarom bepaalde dingen niet gezegd worden. Ik hoop dat we het ook op laten zien. Waarom die profetie in elkaar zit zoals die in elkaar zit. Hoe onduidelijk die daardoor ook geworden is. Maar het hele punt is dat wanneer wij de diverse profetieën naast elkaar leggen, dan zal blijken dat de manco's die in de profetieën nou eenmaal aanwezig zijn, inderdaad opgevuld worden door gelijksoortige profetieën, waar dat manco weer niet bestaat. Het is heel eenvoudig, men legt het gewoon allemaal over elkaar heen, zal ik maar zeggen. Daar komt het op neer, eenvoudig gezegd. Men legt het over elkaar heen en de gaten worden vanzelf opgevuld. Dat zou men natuurlijk ook doen met Nieuwtestamentische profetie. Maar ik moet nog eenmaal zeggen, dat als wij deze profetie niet verstaan, wat moeten we dan met, wanneer zij zullen zeggen het is geen gevaar, dan zal er haast het verderven overkomen. Wanneer zij zeggen het is vrede, zal er haast het verderven overkomen. Wij herkennen daar in de 70ste week van Daniel, die al lang gepasseerd had moeten zijn toen deze woorden in 1 Thessalonicenzen 5 beschreven werden. Heb je dat nog? Maar ja, als je niet wil, dan zeg je nee, 70ste week is al voorbij en dat vrede en dan komt toch, nou ja, dat komt later, dat kan overal zijn. En dan zeg ik, ja, dat kan hoor. Maar dan heb je niet meer een profetisch woord dat zeer vast is. En als je in Openbaring leest dat er twee getuigen zouden komen gedurende 42 maanden, dan kan dat natuurlijk vandaag beginnen of gisteren begonnen zijn of al lang geweest zijn. Maar de clue is natuurlijk dat het in ieder geval slaat op een van de beide helften van de 70ste week van Daniel. En als dat niet zo is, wat moet je dan met die uitdrukking 42 maanden? Je kan het namelijk toch niet plaatsen. Begrijp je wel? Of ze zullen in zijn hand worden overgegeven, of hem werd macht gegeven, over Openbaring 13, om zijn gang te gaan. Tijden en een halve tijd. Ja, dat kan elk moment ingaan en verlopen, maar dan weet je nooit wat je ermee moet. Tenzij dan dat die tijden en een halve tijd inderdaad een van beide helften van de 70ste week van Daniel is. Welke van de twee helften dan? Dat blijkt dat het verband wordt. Dat is niet moeilijk meer. Maar het gaat er juist om dat die nieuwtestamentische profetieën, die ik nou snel even aanhaal, dat die inderdaad in elkaar passen. En bijzonder passen in deze oudtestamentische profetieën. En daarmee wordt inderdaad nader commentaar gegeven en worden bepaalde manco's in deze oudtestamentische profetieën opgevuld. Kijk, en als dat beest uit Openbaring 13 niet dezelfde is als uit Openbaring 17, dan kun je helemaal geen kant op met het Bijbelboek. Toch? En bovendien is het ongeveer dezelfde als het Daniel 7. En als dat niet zo is, dan kun je doen wat bijvoorbeeld Zevendedags Adventisten doen enzovoort, wat de hele historische school doet. Je neemt een profetie en je zoekt in 6000 jaar geschiedenis een plekje wat inpast. Of anders 2000 jaar geschiedenis waar het in past. Er moet toch te vinden zijn. Ja, nou goed. Dat gebeurt ook, maar soms denk ik, moet die mensen eens een keer voorlezen over wat allemaal voor onzin over geschreven is. Dan hebben we nog eens een leuke avond. Maar daar is dat natuurlijk allemaal niet voor, hè. Nou goed. Dat zullen we dus ook maar niet doen. Maar dit is het probleem. Men zou vasthouden aan letterlijk wat de schrift zegt. En men zou het lezen inderdaad zoals het er staat, maar in samenhang inderdaad met andere schriftplaatsen. En dan wordt de strekking van die schrift vanzelf duidelijk. In elk geval, 70ste week is toekomst. En dat betekent al die andere profetieën die verwijzen naar deze 70ste week. En vergis je niet, dat zijn er nog wat. Ik heb een lijstje van zo'n stuk of 20, zo zonder meer duidelijk. Die horen er allemaal bij en net zo goed geldt voor die profetieën dat ze in de toekomst alsnog moeten vervuld worden. Goed, daar moeten we het bij laten, want het is echt weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank ook dat we vanavond hier mochten zijn, ons mochten bezighouden met zulke belangrijke profetieën. We danken u te mogen weten dat deze 70ste week nog steeds toekomst is. En dat u dus in de toekomst alsnog uw beloften aan Israël zult vervullen. Wij danken u voor het voorrecht, echter, dat wij reeds nu mogen leven uit de vervulling van uw belofte. En deel mogen hebben aan het nieuwe verbond en dat koninkrijk dat u weliswaar voor de aarde, voor de wereld beloofd hebt. En wat u in het bijzonder beloofd hebt aan Israël en Jeruzalem. Maar we danken u dat wij reeds nu van dat koninkrijk deel uit mogen maken en daar zelfs eerstelingen van mogen zijn. Wij danken u dan ook dat we mogen uitzien naar onze aanstelling tot zoon in de toekomst. Opdat wij zouden delen in die heerlijkheid van onze heiland zelf, die niet alleen de koning der Joden zal zijn, maar zelfs der gehele wereld. We danken u dat wij in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. En zullen delen hebben aan de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Zullen delen in die heerlijkheid van onze heiland zelf. Niet omdat wij dat bedacht hebben of gewild hebben, maar in tegendeel omdat u het hebt geopenbaard. En omdat u ons daaraan deel gegeven hebt. We danken u daarom dat wij met vertrouwen en verwachting de toekomst tegemoet mogen zien. En mogen uitzien naar die dagen die nu zo dichtbij gekomen zijn, waarin u zult vervullen al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wij bidden u dan, Vader, wilt u ons ook bewaren in de dagen die wij voor ons hebben. Richt u ons oog op u en boven alles verheerlijk uw naam in ons om Christus wil en uit genade. Amen. Broeders en zusters, de vorige keer hebben wij stilgestaan bij de laatste twee versen van Daniël 9. Eigenlijk de twee sleutelversen tot het verstaan van heel de profetie, van het profetisch woord in het algemeen. Want hoe dan ook, wij kunnen weliswaar uit het profetisch woord leren wat voor zaken, welke gebeurtenissen allemaal zouden passeren nog in de toekomst. Voor zover de Heer ze heeft aangekondigd en voor zover de Heer ze beloofd heeft. Het neemt niet weg dat het onmogelijk is om ze in de juiste relatie tot elkaar te zien, zonder het juiste verstaan van de laatste twee versen van Daniël 9. Dat zeg ik à titre personeel. Ik ben daar voor 100% van overtuigd. Het gaat namelijk niet anders. Dikwijls wordt gewezen naar Matteüs 24. In het Engels noemt men dat the backbone of prophecy. Zo van, als je Matteüs 24 niet verstaat, dan versta je van het profetisch woord sowieso niks. Ik zeg, het is niet Matteüs 24, het is gewoon Daniël 9, de laatste twee versen. Daar heb ik een eenvoudig bewijs voor. Want Matteüs 24 is namelijk gebaseerd op de laatste twee versen van Daniël 9. Dat kan dus niet missen, het zit hem in Daniël 9. Maar in het algemeen geldt dat wij het profetisch woord hebben, 1 Petrus 2, dat wij het profetisch woord hebben. Is het 1 Petrus 2? Nou goed. Of is het 2 Petrus 1? Nou goed. Iets ongeveer in die buurt. Petrus. Nee, het is 2 Petrus. Ja. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is, in tegenstelling tot de algemene gedachte. Ik word er bijna dagelijks mee geconfronteerd. Er is altijd wel iemand die me belt en zegt van het profetisch woord. Er zijn wel belangrijke dingen. Maar goed, en bovendien, daar kun je toch niks mee, want er is zoveel verschil van mening over. Dan zeg ik, dat kan wel wezen, maar mensen worden niet geacht een mening te hebben over dingen waar ze geen verstand van hebben. Sorry, dat is nou helemaal zo. Toen ik op school ging, hoefde dat nog niet. Wij waren op school om ergens verstand van te krijgen. Tegenwoordig gaan kinderen naar school om daar te vertellen wat ze van de dingen denken waar ze geen verstand van hebben. Dat is echt waar. En dus zeg ik dat nou gewoon een keer. Mensen worden niet geacht ergens een mening over te hebben waar ze geen verstand van hebben. En als ze hun mond zouden houden, dan zou er veel minder verschil van mening zijn over het profetisch woord. Daar ben ik zelf van overtuigd. Petrus zei ervan, wij hebben een profetisch woord dat zeer vast is, dus is dat zo? Hij zei bovendien, gij doet wel indien gij daarop acht hebt. Dus daar is ook niks mee mis. Ik heb het voor de zekerheid gevraagd nog aan Paulus en die zei, veracht de profetieën niet. Dus wat was dat? 2 Thessalonicenzen, geloof ik. Nou, in elk geval, Petrus zegt, we hebben een profetisch woord dat zeer vast is. Gij doet wel indien gij daarop acht hebt, want het schijnt als een licht in een duistere plaats. Zodat als u en ik in het licht willen wandelen, zal dat toch moeten in het licht van het profetisch woord. Er zit weinig anders op. Het is het enige licht wat er is. En verder zei hij, het is zeer vast, maar dan moet je wel eerst weten dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Hij geeft er een heel commentaar op. Hij zegt in het kort, heel de schrift is van God ingegeven. Dat zijn de woorden van Paulus, dat weet ik. Maar dat is wat Petrus ook feitelijk zegt in 2 Petrus 1. Hij zegt, profetieën staan niet op zichzelf. Profetieën vormen onderdelen van heel de schrift, van de schrift als zodanig. En die is niet voortgebracht door een reeks van verschillende mensen, maar door één en dezelfde geest, door één en dezelfde God. Zodat men nu weet wat men doen moet met profetieën. Men moet ze met elkaar vergelijken, want samen vormen ze één geheel. En dat is wat Petrus zegt. Men moet ze met elkaar vergelijken. En dat is zo, omdat nou eenmaal de profetie fragmentarisch tot ons komt. Dat wil zeggen in stukken, in delen. Dat is nou eenmaal zo, we hebben dat in de voorgaande hoofdstukken van Daniël feitelijk natuurlijk ook al lang gezien, dat het zo werkt. En dat een profetie niet volledig is in zichzelf, maar dat er altijd andere profetieën zijn die het een en ander aanvullen. Zodat de schrift feitelijk zichzelf verklaart. En dat zou men praktiseren, dat wil zeggen, daar zou men de schrift ook de gelegenheid toe geven om dat te doen. Dat willen wij ook doen, omdat het mij voor de hand lijkt te liggen om vanuit deze laatste verse van Daniël 9 vergelijking te maken met andere schriftplaatsen waarover precies hetzelfde gesproken wordt, en dat zijn er nogal wat. In de eerste plaats, over diezelfde dingen werd al gesproken in het voorgaande hoofdstuk. Nou, ik bedoel eigenlijk in hoofdstuk 7, hoewel hoofdstuk 8 wat na. Precies hetzelfde gesproken wordt, en dat zijn er nogal wat. In de eerste plaats, over diezelfde dingen werd al gesproken in het voorgaande hoofdstuk. Nou, ik bedoel eigenlijk in hoofdstuk 7, hoewel hoofdstuk 8 wat nader commentaar geeft op hoofdstuk 7. Maar niettemin lazen we in hoofdstuk 7 over de een of andere hoorn, koning, dan wel koninkrijk dus, die zou, vers 25 van Daniël 7, woorden spreken tegen de Allerhoogste. En hij, dan wel het koninkrijk, hij zal de heiligen der Hoge verstoren. En hij zal menen de tijden en de wet te veranderen. En zij, die heiligen, zullen in zijn hand overgegeven worden tot een tijd, tijden en een gedeelte eenstijds. En het moet duidelijk zijn dat dat een uitspraak is over de 70ste week van Daniël. En als u het mij vraagt, over het tweede gedeelte van de 70ste week van Daniël. Dat kan niet missen, want er staat meteen, daarna zal het gericht zitten. En dat gericht, dat oordeel over deze figuur, begint vanaf uiteraard het einde van de 70ste week van Daniël. U wordt geacht zich te herinneren dat die 70ste week van Daniël bestaat uit een periode van 7 jaar. Die begint met het sluiten van een verbond met de vijand. In ieder geval een vredesverbond, dat is waar het op neerkomt. En in het bijzonder een verbond met betrekking tot Jeruzalem. Dat moet wel, omdat de hele profetie van Daniël 9 daarover gaat. En de gedachte is dat bij die gelegenheid, bij het aanbreken van die 70ste week, een periode ontstaat van vrede. Wij zullen dat ook zien, want dat blijkt, dat is wellicht een wat voorbarige conclusie, maar het wordt bevestigd in andere profetieën die ik er nou niet meteen bij wil halen. Maar die schuif ik nog even voor me uit. Maar die zijn er, dus ik kan het rustig zo zeggen. Het begint dus met een periode van vrede voor Jeruzalem. Maar we hebben in Daniël 7 gelezen over deze laatste hoorn, dat hij de heiligen krijg aan zou doen en dat hij die zou overwinnen. En dat betekent dus dat die vrede van betrekkelijk korte duur is. En het blijkt namelijk dat vanaf het midden van de 70ste week, het volk wordt overgegeven in de afgoderij, in de afval, zoals het in Daniël 8 heette enzovoorts. En dan begint die periode van tijd, tijden en een halve tijd, 3,5 jaar dus, die uitlopen op de totale ondergang van heel de Joodse staat. Ik zeg het verder zonder commentaar, want het heeft zo weinig zin. Het gaat er niet om of wij het leuk vinden of niet, of droevig vinden of niet. Dat doet niks ter zake. Wij zouden ons van dat soort meningen onthouden bij de bestudering van het woord van God. De waarheid staat of valt namelijk niet met onze emoties. Dat is een van de meest gemaakte fouten. En ik vind het persoonlijk een van de domste fouten die gemaakt kan worden. De eigen emoties als norm gebruiken voor de verklaring van de schriften. Het behoort andersom te zijn. De schriften behoren onze gevoelens, onze emoties te bepalen en niet andersom. Dat heb je toch hopelijk, hè? Goed, voor de zekerheid dan even. Dus ik spreek het tamelijk laconiek over. Dat is de enige manier om het te doen, zeg ik altijd. Nou goed, in elk geval, wij vonden dus op voorhand in Daniël 7 al een verwijzing naar de 70ste week van Daniël. Want die tijd, tijden en een gedeelte eenstijds wijst ongetwijfeld naar de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Daarna zou de Messias verschijnen, om zo te zeggen, ik zeg het maar weer populair, en zou het volk als zodanig tot bekering komen. En dat betekent dat dan dus het gericht zal zitten en dat dan vervolgens de strijd zal gaan tussen dit gelovig overblijfsel van Israël aan de ene kant en het koninkrijk, dit laatste koninkrijk, aan de andere kant. Het zal erop uitlopen dat dit koninkrijk, dit laatste koninkrijk, inderdaad overwonnen zal worden. Door Israël, dan wel door het koninkrijk van de steen, of hoe het maar genoemd mag worden in andere schriftgedeelten. Met andere woorden, in Daniël 7 waren we dus eigenlijk al terecht bij de 70ste week van Daniël. Dezelfde gebeurtenissen worden natuurlijk herhaald in Daniël 8. Wij vinden daar echter niet een rechtstreekse verwijzing naar de tijdrekening van de 70ste week. Dus ik laat het maar weer voor wat het is. We hebben in elk geval gezien dat Daniël 8 nader commentaar geeft op wat in Daniël 7 al besproken was. Echter, zonder dat er melding gemaakt wordt van tijd, tijden en een gedeelte eenstijds. Het was wat ingewikkeld, maar wanneer we profetieën met elkaar vergelijken, zouden we eigenlijk Daniël 8 meteen weer naast leggen. Maar goed, dat hebben we eigenlijk al gedaan, dus ik laat dat voor wat het is. Hierna zou ik in ieder geval nog even moeten verwijzen naar Daniël 12. Eigenlijk ook naar vers 1, al is dat hier niet al te duidelijk. Maar in Daniël 12, vers 1 staat: te der tijd zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet is geweest sinds dat er een volk geweest is tot op diezelfde tijd toe. En in die tijd, dat wil zeggen in die tijd van benauwdheid, te der tijd zal uw volk, dat is dus datzelfde volk als van Daniël 9, vers 24... U weet wel, 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stam, het Joodse dus, hè? De twee stammen officieel van Israël. Te der tijd staat hier, in die tijd van verdrukking of benauwdheid, want dat is de term, zal uw volk verlost worden, et cetera. Op de rest van het vers ga ik niet in. Het laat zich aanzien dat daarbij dus inderdaad verwezen wordt naar de gebeurtenissen tegen het einde van de 70ste week. Want volgens Daniël 9, vers 24 al, zou dat volk verlost worden aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dat wil zeggen, na die 70 weken, lijkt me duidelijk. Betekent ook dat wat dit volk betreft, het Joodse volk betreft, deze tijd van benauwdheid kennelijk aan het einde van de 70ste week vooraf gaat en dus plaatsvindt, inderdaad, nou, niet in de eerste helft van de 70ste week, want dan heeft men vrede. Dus wordt het de tweede helft dus van de 70ste week van Daniël, die tijd van benauwdheid. En ook dat kan ik rustig zo zeggen, want dat staat ook expliciet in het Nieuwe Testament. En daar komen wij zo op terecht. Maar onthoud dat, hè. Ik kom er zo op terug dan. Dus, dan hebben wij nog Daniël 12, vers 11, daar wordt nog een tijdrekening gegeven. Van die tijd af dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn. En welke tijd dat is, weten wij hoogst nauwkeurig. Dat is namelijk gewoon het midden van de 70ste week van Daniël. Want dan zal die gruwel, dat afgodsbeeld, gesteld, namelijk neergezet worden. En het is de het start zijn, om zo te zeggen, van de verwoesting die over het land en de stad zou komen. Verder staat hier dan van die tijd af dat er gedurig offer zal weggenomen worden en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn 1290 dagen, terwijl wij weten dat vanaf dit tijdstip tot aan het eind van de 70ste week zijn 1260 dagen. 3,5 jaar, dat wil zeggen 3,5 maal 360 dagen, dat is 1260 dagen. En hier wordt dus gerekend 1290 dagen, dat is 30 dagen meer, zodat hier verwezen wordt naar een gebeurtenis die zou moeten plaatsvinden 30 dagen na het einde van de 70ste week. De vraag is alleen welke gebeurtenis is dat, maar daar heb ik betrekkelijk kort geleden over geschreven, dus dat hoef ik eigenlijk niet uit te leggen. Het staat hier ook niet, en als ik het toch uit moet leggen, dan wil je weer weten waar ik dat vandaan heb, en dat is zo'n lang verhaal. Maar ik denk dat 30 dagen na het eind van de 70ste week de Heer opnieuw aan het volk zal verschijnen en zich bij die gelegenheid inderdaad pas zal bekendmaken. Dat is dus niet in Jeruzalem op de Olijfberg, maar in Petra, denk ik, want er staat helemaal nergens, in Petra, denk ik, op de berg Hor. En daar zijn een heleboel argumenten voor, maar dat is niet één tekst waarop je dat baseren kunt. Dus ik laat het maar voor wat het is. Verder wordt het daarna nog een keer geteld, namelijk nog 45 dagen later. En ik denk dat die gebeurtenis te maken heeft met het begin van de terugkeer uit Petra, vanuit Petra naar het beloofde land. Dat lijkt mij het meest logische in elk geval. Maar als u zegt, dat zie ik nergens in de Bijbel staan, dan zeg ik meteen, ik ook niet. Dus dan houden we het daar vanavond in elk geval bij, hè? Dat heb je toch zo, hè? Maar het is wel een profetie die er gewoon naast gelegd kan worden. Als je weet de datum van het eind van de 70ste week, weet je ook de datum van die 1290 dagen en van die 1335 dagen uit vers 12. En dan weet je alleen nog niet wat er dan gebeurt, maar dat geeft niks, want vroeger leerden we op school ook zo jaartallen. Eerst de jaartallen leren en dan pas leren wat er gebeurd was, hè? Nou goed, daar laat ik erbij. Wat meer vinden we, denk ik, in het Oude Testament niet. Wij zouden natuurlijk voor de volledigheid en voor ons eigen gemak er in elk geval ook Zacharieën 14 naast leggen. Niet omdat daar rechtstreeks verwezen wordt naar de 70ste week van Daniël, maar omdat daar wel degelijk en heel nauwkeurig en expliciet melding gemaakt wordt van de gebeurtenissen die leiden tot de bekering van het Joodse volk. In ieder geval tot het aanroepen van de naam des Heren door het gelovig overblijfsel in Jeruzalem. Met als gevolg de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Dat staat namelijk allemaal in Zacharieën 14. Het is maar één tijdstip waarop dat kan plaatsvinden. Namelijk exact aan het einde van de 70ste week van Daniël. Lijkt me duidelijk, dat is wat de profetie immers zegt. 70 weken en dan, nou ja, dan komt de volk tot bekering, dan moet het koninkrijk aanbreken, dan zal dus de Messias verschijnen. Begrijp je me goed, niet Messias de vorst, Messias de koning. Niet de kroonprins, bedoel ik dus, hè. Dat was het einde van de 69ste week. Maar Messias de koning aan het einde van de 70ste week is de gedachte. Dat is dus Zacharieën 14. U weet wel dat verhaal van dat te dien dagen hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En lees vooral de laatste verse van hoofdstuk 13. Waarin staat dat zij zien wie ze doorstoken hebben. Dat wil zeggen, dat stond al in 12. Maar dat zij hem zullen herkennen aan de littekenen. Maar ook staat daar dat zij de naam des Heren aanroepen. En dat is de aanleiding tot de verschijning van de Heer inderdaad op de berg die voor Jeruzalem ligt. En dan scheurt die Olijfberg, dat hele verhaal staat daar, en zal men vluchten door de Olijfberg naar Azal, dan wel Petra, want dat is wat het kennelijk is. Maar een rechtstreekse verwijzing naar de 70ste week als zodanig vindt hij daar niet. Maar het is, zeer voor de hand liggend om die dingen even naast elkaar te leggen. Daarna komen wij terecht in het Matthäus-evangelie, inderdaad in de buurt van Matthäus 24. Waar in Matthäus 21 reeds melding gemaakt wordt van de zogeheten intocht in Jeruzalem. De gebeurtenis waarmee de 69 weken van Daniël werden afgesloten, voor zover wij weten. De gelegenheid ook waarbij de Heer, althans volgens Lucas 19, de verwoesting van Jeruzalem aankondigt. Dat vinden we niet in Matteüs 21 erbij vermeld, maar dat maakt niet zoveel uit. Want 1 of 2 dagen later, of 3 wellicht, vinden wij het wel degelijk vermeld. Want hoofdstuk 23 van het Matteüs Evangelie, daarin spreekt de Heer, als ik het populair zeg, een vloek uit over deze Joodse natie. Ongelovige Joodse volk, inclusief de stad als zodanig. En daarmee eindigt dit hoofdstuk ook min of meer. Met de woorden uit vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen gelijkerwijs en hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen. En gij hebt niet gewild. En het gebruik van het woord vleugel is ongetwijfeld niet toevallig. Want men zou schuilen onder een andere vleugel, de gruwelijke vleugel uit Daniël 9 vers 27. Maar dat is pas in het midden van de 70ste week. En in die dagen schuilde men onder een andere vleugel net zo goed, die van het judaïsme namelijk. Dat doet men tot vandaag overigens, nog steeds. En dan zegt de Heer, ziet uw huis wordt u woest gelaten, vers 38 van Matteüs 23... Ziet uw huis wordt u woest gelaten. Dat betekent gewoon dat Jeruzalem zou verwoest worden. En eigenlijk heel Judea. En als u zegt, dat zie ik er zo niet in staan. Of waarom staat het daar dan zo vreemd? Dan zeg ik, dat komt omdat het een citaat is uit Psalm 69 vers 26. De Heer citeert gewoon het Oude Testament. Zie uw huis wordt u woest gelaten. Wij kennen de uitdrukking het best via Handelingen 1. Omdat daar dezelfde uitspraak, volstrekt dezelfde uitspraak, uit de psalm geciteerd wordt en wordt toegepast op Judas. Maar het punt is natuurlijk dat wat Judas overkwam, een uitbeelding is van wat het Joodse volk overkwam. Het wees de Messias af, pleegde verraad ten opzichte van de Messias, want dat is het eigenlijk. En tot van Judas wordt gezegd dat de psalmist al gezegd had dat zijn huis woest zou gelaten worden. Maar in een wat bredere toepassing vinden we dezelfde uitdrukking hier. En hier wordt het namelijk toegepast niet op Judas, maar op heel het volk Judas in het Grieks. Of meer in het Hebreeuws, het hele Joodse volk. Heb je dat? Met dubbele toepassing. Heel aardig. Want de een is te begrijpen, de ander is iets moeilijker, maar die begrijp je dan dus ook. Trouwens, in Handelingen 1 staat er zelfs bij dat ook geschreven was in, ik weet niet welke psalm, of het deze was of een andere, dat een ander zijn opzienersambt moest nemen, dus zochten zij een vervanger voor Judas. Ik vind het fraaie, want volgens hetzelfde beginsel werd dus in de psalm al aangekondigd dat de functie van het Joodse volk zou overgedragen worden, zijn opzienersambt namelijk, zou overgedragen worden aan een ander volk. Dus. Hebben we die ook nog? Want het Joodse volk is het Joodse volk, of was het Joodse volk, of hoe je dat maar zegt, omdat hen de woorden Gods waren toebetrouwd. En een opzienersambt had alles van doen met het beheer, en daarmee ook de prediking, van het woord Gods. Maar als het volk nog ongelovig is, en de juiste boodschap van dat boek, van het woord Gods, afwijst, dan ligt het voor de hand dat een ander volk zal worden uitverkoren om die functie over te nemen. En dat is ook gebeurd. Want van Juda ging het naar Efraïm. Dat stond hier ook. Dat was trouwens ook hoofdstuk 21 van het Matteüs Evangelie. Waar de Heer ronduit tot hen zei, met een heleboel inleiding en uitweiding. Maar hij zei expliciet, zo zal het koninkrijk Gods van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht zal voortbrengen. En dus werd het van Juda, 2 stammen van Israël, weggenomen en gegeven aan Efraïm, 10 stammen en de vrucht die daaruit voortkwam. Dat is de gemeente, dat zijn wij. Zo zit dat. Heel eenvoudig eigenlijk, hè? Maar goed. Maar terug naar Matteüs 23. Het is trouwens nog aardig, want in vers 39, het laatste vers van het hoofdstuk, zegt de Heer dan vervolgens. Want ik zeg u, ge zult mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Die is ook prachtig, want die staat ook in Lucas 21 al, ter gelegenheid van het eind van de 69ste week. Want toen was daar de schare rondom de Heer Jezus op de ezel, die riep, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, ontleend aan Psalm 118. En hier zijn we een paar dagen verder en de Heer zegt, gij zult mij niet meer zien, totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Zodat dezelfde woorden twee keer van toepassing gebracht worden. Eenmaal aan het eind van de 69e week van Daniël. Het is weer dubbel dus, hè. En eenmaal aan het eind van de 70e week van Daniël. Aan het eind van de 69e week van Daniël. Was het niet Jeruzalem dat dit riep? Gezegende zij die komt in de naam des Heren. Maar waren het die discipelen buiten Jeruzalem en op de Olijfberg. En zoals gezegd, daar brak dus ook de geschiedenis af. Het is een uitbeelding nog steeds van de situatie in onze dagen, waarin dat koninkrijk nog steeds niet tot Jeruzalem gekomen is en dus nooit verder gekomen is dan de Olijfberg. En dat zal in de toekomst alsnog goed gemaakt worden, want vanaf de Olijfberg zal de geschiedenis hervat worden. Dat heet immers de hervatting. Daar heb ik eens nagevraagd, een paar kilometer verderop, maar laat maar zitten. Maar zo is het, hè. Maar aan het eind van de 70e week zal men opnieuw zeggen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Maar de Heer zegt het nu tot Jeruzalem. Jeruzalem zal het zeggen. Gij, Jeruzalem, zult mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En de andere dag, of twee dagen later, dat weet ik nooit precies helemaal, werd hij gekruist, werd hij buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem gebracht en gekruist. Inderdaad, aan de voet van de Olijfberg, gevangen genomen in de hof van Gethsemane enzovoorts. Nou goed. Dat was dus een vloek over Juda. En dan vervolgens, hoofdstuk 24, vers 1. Jezus ging uit en vertrok van de tempel. En zijn discipelen kwamen bij hem om de gebouwen des tempels te tonen. Begrijp je me goed, dit is de tempel onder het oude verbond. Het huis van de priesters van het oude verbond. Of wat er van over was. Maar de discipelen toonden hem de gebouwen van die tempel. En de Heere Jezus zei, ziet gij niet al deze dingen, voorwaar zeg ik. Hier zal niet steen op steen gelaten worden die niet zal afgebroken worden. En daarmee kondigt de Heer de verwoesting van de tempel, maar zelfs van heel Jeruzalem opnieuw aan. Waarna hij met zijn discipelen op de Olijfberg gezeten was, vers 3. Op de Olijfberg, terug op de Olijfberg. Er staat zelfs, ik geloof dat het er tweemaal staat. Ik weet niet in welke evangelie, maar er staat tweemaal dat de Heer gewoon was in die week, vanaf de intocht tot aan zijn kruisiging, dat de Heer gewoon was elke avond de stad te verlaten, zich terug te trekken op de Olijfberg. En daar sprak hij tot de discipelen. Niet in Jeruzalem, maar 's avonds op de Olijfberg. Misschien ook wel gewoon in het huis van Lazarus, dat zou best kunnen, maakt niks uit namelijk. Maar het is de uitbeelding nog steeds van de gemeente. Aan hen wordt bekendgemaakt wat er gebeuren zal. Want daar vragen zijn discipelen aan hem. Nou, er staat zelfs, ze gingen de discipelen tot hem alleen, zonder de scharen. Want ze hadden natuurlijk via hoofdstuk 13 al lang geleerd dat de Heer in publiek bepaalde dingen juist niet zei, die hij onder de discipelen juist wel zei. Hè? U weet wel, die uitspraak van, het komt, staat er, omdat het u gegeven is te weten de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, maar deze, de schare, is het niet gegeven. En dus lees je hier weer, de discipelen gingen tot hem alleen en ze vroegen hem, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? Welke dingen? De verwoesting van Jeruzalem en de tempel eventueel. De verwoesting van Jeruzalem. Wij weten het al. Aan het eind van de 70e week van Daniël. Volgens Zacharië 14. Heb ik net al genoemd. En volgens Daniël 9 vers 27. Verwoesting tot het einde toe. Dus in elk geval, hoe vaak Jeruzalem in de tussentijd wellicht misschien ook verwoest is geworden, uiteindelijk, en daar gaat het altijd maar om, uiteindelijk zal Jeruzalem verwoest worden aan het einde van de 70e week van Daniël. Dus wanneer zullen deze dingen zijn? Weten we al. Bovendien, ze stellen de vraag drievoudig. Het is een en dezelfde vraag, maar ze stellen hem drie keer. Dus ook drie keer hetzelfde antwoord. Want de volgende formulering is, wat zal het teken zijn van uw toekomst? Nou, wat zal het teken zijn van de aanwezigheid? Toekomst betekent aanwezigheid, sorry voor de vertaling, maar parousia betekent gewoon presentie, aanwezigheid. Wat zal het teken zijn van zijn aanwezigheid? Sterker nog, dit betekent zelfs actieve aanwezigheid, want u en ik weten dat sommige mensen weliswaar aanwezig zijn, maar niet tenminste zwaar afwezig. Voor alle duidelijkheid zeg ik dat er dan maar bij. Actieve aanwezigheid, bemoeienis dus. Hè. Wanneer zal de Heer zich met het volk weer actief bemoeien? Hij zei net, gij zult mij niet meer zien. En dus vragen ze nu, maar wanneer zult u weer aanwezig zijn? Parousia, wanneer zal dat zijn? Eind van de 70ste week van Daniel. Want dan zal hij zijn voeten zetten op dezezelfde olijfberg en vandaag gaat het verhaal verder. Ik zal de antwoord dus. En nog een vraag, wat zal het teken zijn van de voleinding der eeuw? Dat is makkelijk. Teken van de voleinding der eeuw. Wel, de eeuw die beëindigd zal worden is uiteraard de tegenwoordige eeuw, die ook genoemd wordt de tegenwoordige boze eeuw. En de tegenwoordige eeuw is de tegenwoordige boze eeuw, omdat daarin en daarover Satan regeert. En als dus gevraagd wordt naar het einde van de eeuw, dan is de vraag met betrekking tot wie vervolgens? Met betrekking tot, nou ja, dat is makkelijk genoeg voor ons. Als het goed is, is de tegenwoordige eeuw al lang beëindigd. Want wij leven niet onder de heerschappij van Satan, maar we leven onder de heerschappij van Christus. En dus hebben we deel aan de krachten der toekomende eeuw. Hebreeën 6, om maar eens wat te noemen. Efeze 2 is ook een aardige trouwens, maar vooruit. Dus de vraag is, het einde van de tegenwoordige eeuw. Aion staat er, het is vertaald met wereld, maar daar moet je niks van aantrekken. Eeuw. Wanneer zal de tegenwoordige boze eeuw beëindigd worden? Voor Jeruzalem. Want daar gaat het over. En dit volk eventueel. Nou, dat weten we al. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad om het nieuwe verbond te brengen, hebben we ooit vastgesteld. En het nieuwe verbond is nou eenmaal de toekomende eeuw. Het zijn trouwens de toekomende dingen. Met dank aan de Hebreeënbrief, hè? Waar vele malen staat. Alles wat deel uitmaakt van het nieuwe verbond bestaat uit de toekomende dingen. Dat is de toekomende eeuw inderdaad. Dus wanneer? Einde van de 70ste week. Daar vragen ze dus gewoon naar. 3 keer. Wanneer zal dat zijn? En waaraan kunnen we dat herkennen? Want dat is eigenlijk het idee. Aan welke gebeurtenis kunnen we zien dat het nou gaat gebeuren? Dat het erbij gekomen is, is de vraag. En toen kwam er een heel lang antwoord. Namelijk, zie toe dat niemand u verleiden, want velen zullen komen onder mijn naam zeggen, ik ben de Christus, en ze zullen velen verleiden, en ge zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, wat niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog eens het einde niet, zodat u maar ziet dat oorlogen niet een teken destijds zijn van het naderende einde. Integendeel, nog eens het einde niet. Staat er? Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, en er zullen zijn hongersnood en pestilentie en aardbeving in verschillende plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een begin, niet einde, zijn maar een begin der smarten. Voor het geval dat u dacht dat het toenemen van het aantal aardbevingen in de wereld een teken is van de spoedige wederkomst van Christus, zeg ik, mijn Bijbel zegt van niet, zegt dat is maar een begin. Nam altijd al toe namelijk, maar goed. Vooruit. Ik heb nog een leuke vraag trouwens. Ik heb heel snel gelezen. Dat doe ik met opzicht, anders duurt het zo lang. Maar ik had eigenlijk bij elk vraag, elk vers even willen vragen. En, wat denkt u, dachten de discipelen in de dagen van Handelingen, dat zijn dus een paar weken later, dachten de discipelen in de dagen van Handelingen 2 en wat er verder volgt, dat de wederkomst van Christus nog zou plaatsvinden in hun generatie? Tot hun was gezegd, zie toe dat niemand u verleidt, want velen zullen komen onder mijn naam zeggen, ik ben de Christus, en ze zullen velen verleiden. Velen zullen komen en zeggen, ik ben de Christus, allemaal tegelijk. Nee, dat is weinig zinvol. Als iedereen gaat roepen, ik ben de Christus, dan valt het ook helemaal niet meer op en gelooft ook niemand het. Hè? Dat moet je doen als er verder niemand anders is die dat roept. Dat zal niet meevallen. Er is altijd wel iemand die dat roept. Daar hoef je niet eens palingboel voor te wezen, broeder. Nergens. Nou ja. Ik bedoel maar, allemaal tegelijk, nee, niet allemaal tegelijk. Nou, hoeveel generaties neemt dat dan voordat die vele Christussen gekomen zijn enzovoorts? Begrijp u? Dachten die discipelen dat het in hun generatie zou gebeuren? Misschien wel, maar dan was het een misverstand. Ik houd het erop dat ze dat niet dachten. Het is een duidelijk genoeg gezegd. Dit gaat over vele generaties. Oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, pestilentie en dat is maar het begin. Voor hoeveel jaar ben je dan al verder? Een heel eind hoor. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking, zullen u doden en zult gehaat worden van alle volken om mijn naams wil. Dat gebeurt al dik 2000 jaar. Toch? Al langer eigenlijk. En dan zullen er velen ten val komen, gebracht worden, geërgerd worden. Ten val gebracht worden betekent dat. En zullen elkander overleveren en elkander haten. En opnieuw. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden, et cetera, et cetera. Nou kom je pas in de dagen die wij gewend zijn de eindtijd te noemen. Heb je dat? Pas als er weer gesproken wordt over vele valse profeten, namelijk valse christussen enzovoorts. Want pas vers 11, 12, 13 en 14 spreken over de laatste decennia, zo ongeveer, tot het aanbreken definitief van het koninkrijk van Christus over alle volken. Nou, daar ga ik nou niet verder op in, want het verwijst toch niet naar Daniël 9. Maar het volgende vers, vers 15, verwijst er wel naar. Maar ik wijs er maar op dat hier eerst een hele lange aanloop genomen wordt door een hele grote periode van tijd overlapt als het ware. En dan ineens komen wij terecht bij vers 15 van Matteüs 24. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting. En dat is natuurlijk bingo. Want de gruwel der verwoesting is gewoon de gruwelijke vleugel waarover verwoesting zou komen tot het einde toe. En terwijl ik dit zeg, bespreek ik dus de hele tweede helft van de 70ste week van Daniël. De oprichting van deze gruwel, van dit afgodsbeeld, is het midden van de 70ste week van Daniël. En daarover zou verwoesting komen tot het einde van de 70ste week van Daniël aan toe. Daniël 9, vers 27, letterlijk. Heb je dat? Dus bij vers 15 hier zijn we terechtgekomen bij het midden van de 70ste week. Wanneer je dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël, de profeet, staande in de heilige plaats, niet Daniël, maar die gruwel der verwoesting uiteraard. Ja, sommigen denken dat, ja, Daniël heeft nooit in de heilige plaats gestaan, vanaf zijn wegvoering. Maar die gruwel der verwoesting zal daar staan, in Jeruzalem namelijk, daar gaat het over. En dan staat er nog expliciet bij, die het leest, merken daarop. Zo van, zoek dat nou eens op. Geef er nou eens aandacht aan. Want wat de Heer hier doet, is slechts oppervlakkig verwijzen naar Daniël. Wel expliciet, maar niettemin maar oppervlakkig. Want de rest van het verhaal kun je dus uit Daniël halen. In elk geval uit Daniël 9. En voorgaande hoofdstukken. Toch? En de Heer geeft er hier alleen maar nieuw commentaar op. Maar wat hij hier vertelt op zich is niet echt nieuw. Het is gewoon een commentaar op de gebeurtenissen in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En daarvan zegt hij dat als dan die in Judea, dat betekent gewoon het Joodse land. Wij zouden nu zeggen de staat Israël. Dat is het land der Joden toch? Dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen, die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, en die op de akker is keren niet wederom terug om zijn klederen weg te nemen, maar wederbevruchtende zogende vrouwen die dagen toch bidt dat die vlucht niet geschieden, dus winters nog op een sabbat, enzovoorts. En zeg nou niet dat hier staat dat men, als die gruwel der verwoesting wordt opgericht, maar het beste het land uit kan vluchten, want dat is niet zo. Wat er staat is dat men al lang weg had moeten zijn. En als men nu nog weg wil vluchten, dan heeft men geen seconde te verliezen. Men zou niet eerst weer het huis ingaan om alsnog even het paspoort mee te nemen. Het zal blijken dat je daar toch niks meer aan hebt, dat tijdstip. Maar bovendien, het kost je kostbare tijd. Dat is het. Dat is wat hier staat. Dat wil zeggen, men had voor die tijd moeten vluchten. Niet vanaf deze tijd, maar dit is de laatst mogelijke vluchtmogelijkheid. Want nu begint de tweede helft van de 70ste week van Daniël, waarbij verwoesting zou komen, waarvan staat elders, maar ik kom het straks nog tegen, hopelijk als ik tijd genoeg heb, waarvan staat, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Met andere woorden, als ze te laat vlieden, zullen ze het niet ontvlieden. En dus dit is de laatste vluchtmogelijkheid. Men had ver daarvoor weg moeten wezen. Men moet dus vluchten in de eerste helft van de 70ste week. Eerder hoeft niet, want je mag aannemen dat er gelovigen zijn die vluchten. Want anderen trekken zich van dit soort schriftplaatsen toch niks aan. Toch? voor de aanvang van, of bij de aanvang van de 70ste week uiterlijk, zullen gelovigen sowieso worden weggenomen. Dus de gelovigen die daar nu zijn, verdwijnen sowieso mee met de opname van de gemeente. Dus ik kan gerust zeggen, men moet vluchten in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Men kan het allemaal weten en het is zeer expliciet. Er is geen spel tussen te krijgen. Dat kun je gewoon naast elkaar leggen. Het enige commentaar wat ik wel eens krijg van, is van, nou, ik geloof niet dat je dat zo ver moet zoeken. Ik zoek het helemaal niet ver. Ik leg gewoon een paar schriftgedeelten naast elkaar die kennelijk over dezelfde dingen spreken. Ik heb nooit iemand gehoord die het ontkend heeft dat ze over dezelfde dingen spreken. Nou, trek dan de consequenties eruit.
Die twee getuigen.
Ja, daar kom ik op, maar dat tenminste als ik tijd heb. Maar vanavond dus niet. Maar in Openbaring 11 wordt ook gesproken over de 70ste week van Daniël. En er wordt gezegd dat in de eerste helft van die 70ste week in ieder geval twee profeten rondlopen in Jeruzalem. De bekende twee getuigen. Dus ze kunnen dat weten.
Ze kunnen het al vanaf nu weten.
Ze kunnen het nu ook weten, maar ja, als zelfs christenen, zelfs zogeheten bijbelgetrouwe christenen, dat de schouders over ophalen. Ik had er van de week iemand aan de telefoon. Die ging met mij in discussie over een artikel over de tijdrekening. En weet ik veel wat over ging precies. Dat is zoiets raars. Ik zei, nee, wat ik uitgerekend heb, is dat als het inderdaad klopt dat de Heer gestorven en opgestaan is in het jaar 32 van onze jaartelling, dan zouden 2000 jaar verlopen tot het eind van de 70ste week. En dus is 2003 dan het einde van de 70ste week. En toen zei die man aan de telefoon, en wat is daar dan? En toen was ik stil, toen begon hij weer te praten. Wat is dat? Ja, als daar dan toch niks is, wat voor zin heeft het dan om het uit te rekenen? Ik zei, nou, ik ben met stomheid geslagen, meneer. Ik ben echt met stomheid geslagen. Als je een commentaar wil hebben op een profetisch woord, ik weet niet eens dat aan het eind van de 70ste week de Heer zal verschijnen op de Olijfberg voor Jeruzalem. Ja, waar hebben we het dan eigenlijk nog over? De volgende vraag was, wat vindt u van Calvin? Zeg maar, het is historisch. Wat vind je van Calvin? Ik zeg, die man heb ik nooit ontmoet. Dus. Hij lachte niet hoor. Nee, ik ken die man niet eigenlijk. Ja, sorry. Nee, ik ken één uitspraak van Luther, die heb ik van mijn broer geleerd. Maar van Calvin ken ik er niet één. Dus, bedoel, ja. Nou ja, goed. Maar kijk, als je dat niet eens weet, ja, waar hebben we het dan nog over? Dat heeft geen enkele zin. Toen kregen we het over abortus. Ja, jongens, sorry. Dan weet ik echt niet meer wat ik moet zeggen. Dan breekt me echt de klomp. Ja, als je dat nog niet weet, dat is het meest essentiële van profetisch woord. Aan het eind van de 70ste week zal de Messias verschijnen aan Israël. Als je dat niet weet, nou ja, goed dan. Ja, sorry. He? Dus terug naar dit schriftgedeelte. Er staat hier namelijk dat men, als die gruwel der verwoesting wordt opgericht, dat is de laatste vluchtmogelijkheid. Niet, dan begint men te vluchten. Dat is de laatste vluchtmogelijkheid en dan vers 21. Want, er wordt gezegd waarom men moet vluchten, natuurlijk. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. En dat is een letterlijke aanhaling van Daniël 12 vers 1. Alleen, daar heet het niet verdrukking, maar benauwdheid. Maar u en ik begrijpen dat dat gewoon hetzelfde betekent. Dat is volstrekt hetzelfde. Als je verdrukt wordt, heb je het benauwd. En als je het benauwd hebt, komt het omdat je verdrukt wordt. Ik bedoel. Maar dat is gewoon, het ene is in het Hebreeuws geschreven, naar het Nederlands vertaald. Het andere is in het Grieks geschreven, naar het Nederlands. Zo luister je iets, hè. Nou goed. Maar het is hetzelfde. Er staat ook uitdrukkelijk bij, verdrukking hoedanig en niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. En in Daniël 12 staat, benauwdheid hoedanig en niet is geweest vanaf dat er een volk geweest is op aarde enzovoorts. Ik kan niet missen, als er iets bestaat als de grote verdrukking, dan is het dus deze. Want er is nooit zo een geweest en daarna komt er ook nooit meer zo een. Dus dit is de grote verdrukking. Die begint dus in het midden van de 70ste week van Daniël. Dat is 1260 dagen, officieel, 1260 dagen nadat de Joodse staat een verbond, een overeenkomst ondertekend heeft met betrekking tot Jeruzalem met de vijand. De Palestijnen, denk ik. Ik zou niet weten wie anders. Toch? Nou, daar hebben we vandaag en gisteren weer voldoende over gehoord. Dus vraag maar weer. Er moet aan gewerkt worden, dat weet iedereen. Maar de Bijbel zegt het ook. Maar sorry, die tijdstippen kan men dus uitringen, als men maar wil. Met de vrezen val dat in die dagen ook gezegd zal worden van, ja, dat kan je niet weten, of zo. Hè? Wat voor zin heeft dat, we zullen wel zien als het zover is. Nou goed, laat maar. Als dan zal de grote verdrukking wezen dus. Let op dat in Daniel 12 en in Matthäus 24 erbij staat hoedanig het niet is geweest vanaf dat er een volk geweest is. En hier staat vanaf dat er vanaf begin der wereld tot nu toe. Hetgeen op zijn minst suggereert, maar voor mij is het zeer expliciet. Dat die verdrukking niet alleen zal komen over dit Joodse volk. Hoewel daar nu hier over gesproken wordt, net als in Daniel 12. Maar dat het net zo goed zal komen over alle andere volkeren. Echter eerst over volk nummer 1, over dat volk dat het eerst die grote verdrukking ingaat om de eenvoudige reden dat God beslist zijn beloften gaat waarmaken, namelijk Israël zal de eerstgeborene zijn onder de volkeren der aarde. En om dat te bereiken stuurt hij twee getuigen in de hele wereld, zijn geen gelovigen, ze zijn allemaal weg met de opname van de gemeente. En als je het niet gelooft, dan draai ik het gewoon om. Waarom stuurt de Heer twee getuigen naar Jeruzalem? Kennelijk omdat alle gelovigen weg zijn. Dat is een mooi bewijs voor de opname van de gemeente. Voor, niet alleen voor de grote verdrukking, maar voor het begin van de 70ste week van Daniel. Het andere wat ik aanvoerde, dat wordt ook niet geslikt, maar dat is het verhaal van als in de 70ste week de gemeente nog op aarde is en er worden komen mensen tot geloof door het optreden van de twee getuigen in Jeruzalem, dan draagt dat niks bij aan de bekering van Israël, want als de gemeente wordt opgenomen, dan gaan zij mee, want ze horen dan bij de gemeente. Want er is maar één volk Gods. Het is of de gemeente, of het is Israël, één van de twee. Maar het is, zolang de gemeente hier is, is het de gemeente en niet Israël. En nog gekker wordt het natuurlijk als men denkt dat de gemeente wordt opgenomen aan het eind van de 70ste week van Daniel. Want dat betekent is net Israël tot geloof gekomen en dan wordt het opgenomen, is het nog weg. Begint het verhaal weer overnieuw. Wat een dwaasheid. Dat men die dingen niet ziet, ik begrijp het echt niet. Ik kan er met de pet niet bij. Ze zijn zo verschrikkelijk simpel en zo vanzelfsprekend. En dat is, als u het mij vraagt, de reden waarom die dingen nou niet overal in de Bijbel staan. Ze zijn zo zonder meer duidelijk. En dus vinden we het ook inderdaad gewoon terug. Maar ja. Maar goed. Gaan we weer verder. Daar staat dus vers 22, en zo die dagen, u weet wel, dagen van benauwdheid, van de grote verdrukking, zo die dagen niet verkort werden, verminderd werden dus, geen vlees zou behouden worden, er komt dus een abrupt einde aan deze verdrukking. Zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Dat moet wel, want de Heer zou aan het eind van de 70ste week en aan het eind van die verdrukking zijn geest uitstorten op alle vlees met dank aan Joël 2. Als ze de naam des Heren aanroepen, Joël 2. En dus Zacharië 14 en dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg, Zacharië 14. Die gewoon allemaal bij elkaar. En dus moet er vlees behouden worden. De uitdrukking komt, als u het mij vraagt, dus gewoon uit Joël 2. Nou goed. Maar om der uitverkorenen wil, dan is de volgende vraag, wie zijn de uitverkorenen? Ja, dat kan nooit de gemeente zijn, want die is dan al weg. En dus blijft er niks anders over. Daarom hoeft er ook niet bij te staan wie het zijn. Toch? Israël dus. En in ieder geval dit Joodse volk, met deze Joodse stad, de uitverkorenen. Want waartoe zijn zij uitverkoren? Om behouden te worden. Er is nooit iemand uitverkoren om behouden te worden. Waartoe is men uitverkoren? Om tot eersteling gesteld te worden. Dat is waar het over gaat en dat geldt voor het Joodse volk. En daarom moet het eerst tot geloof gebracht worden. Dat gebeurt door de prediking eerst in de eerste helft van de 70ste week. Maar dat zullen we nog zien eventueel. En het gebeurt door de verdrukking in de tweede helft van de 70ste week. Daarvan staat dat die verdrukking verkort zou worden om der uitverkorenen wil. Dat wil zeggen, voor de uitverkorenen wordt de verdrukking verkort. Tot maximaal hoeveel dagen? Nee, minimaal moet ik zeggen, sorry. De verdrukking wordt verkort. Hoeveel dagen duurt dan de verdrukking? Dan zegt u, er staat er niet bij hoeveel verkort wordt, dus dan weet je het nog niet. Dan zeg ik, hoe lang duurt de tweede helft van de 70ste week van Daniel? Een halve week. Nou, zo lang duurt die verdrukking dus. Dat wisten we al uit Daniel. En een tekst als deze geeft geen enkele aanleiding om aan de uitspraken in Daniel, die bovendien in Openbaring herhaald worden, te twijfelen, zodat de enige conclusie maar kan luiden dat dus de verdrukking veel langer duurt dan die 3,5 jaar. Maar voor het Joodse volk en voor Jeruzalem wordt die beperkt tot deze 3,5 jaar. Er is gewoon geen andere optie. Ik weet het, is een van de omstreden versen. Men weet er geen raad mee wanneer men namelijk denkt dat aan het eind van de 70ste week ineens alle volkeren bekeerd zijn en het duizendjarig rijk begint. Ja, dan kom je hier nooit meer uit natuurlijk. Maar dat is namelijk niet zo. Integendeel, aan het eind van de 70ste week moet de grote verdrukking eigenlijk nog gewoon beginnen over de volkeren. Maar het eerste volk heeft het al gehad. En is tot bekering gekomen, dat was ook de bedoeling. En is daarmee eerst geboren onder de volkeren. Heb je dat? De verdrukking bij elkaar duurt eigenlijk, als u het mij zou gevraagd hebben, 36,5 jaar. Maar de eerste 3,5 jaar daarvan zijn die 3,5 jaar in Jeruzalem, Judea, zijn er de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Maar daarna verloopt er nog 33 jaar voordat Satan gebonden wordt en de duizend jaren beginnen. Die heb je toch, hè? 33 jaar in het algemeen, net zo goed van verdrukking, over alle volkeren, heel de wereld. Misschien ook wel in een bepaalde volgorde, dat kan ook nog, dat weet ik zo niet. Daar ga ik bovendien helemaal niet op in eigenlijk. Maar het gaat erom dat hier gewoon sprake is van die 3,5 jaar verdrukking van de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Kan niet missen. Nou, dan vers 23, als dan, maar nou praten we over die 3,5 jaar van verdrukking. Tweede helft van de 70ste week, verwoesting, benauwdheid zijn de termen die we zijn tegengekomen. Als dan zo iemand tot jullie zal zeggen, zie hier is de Christus, dat zal men dus zeggen. En vermoedelijk wijzen op de Maitreya en zijn beeld in Jeruzalem, de Antichrist. Toch? Als dan zo iemand tot jullie zal zeggen, ziet hier is de Christus of daar, gelooft het niet, want er zullen valse Christus en valse profeten opstaan. Dit vers, vers 24, ligt eigenlijk parallel aan vers 11 van ditzelfde hoofdstuk. Er zullen valse Christus en valse profeten opstaan. Dat slaat op de verschijning van de antichrist met nog enige andere antichristen. U weet wel, de wederverschijning van Maitreya de Christus en de meesters der wijsheid, zoals dat zo plechtig geformuleerd wordt in hun eigen kring. Maar zoiets, hè. De duivel en zijn personeel die op aarde geworpen worden en gewoon in mensen gedaan die hier op aarde verschijnen. Dat is wat het is. En het, ik zeg, het ligt naast vers 11. In vers 11 ben je dus inderdaad ook terecht in de 70ste week van Daniel. Maar wat er verder volgt, 12, 13 en zeker vers 14, reikt tot aan het begin van de duizend jaren. Gaat verder gewoon aan die hele 70ste week voorbij. En die antichrist zal ook inderdaad optreden tot aan het begin van de duizend jaren aan toe, want pas dan zal hij gebonden worden. Dat heb je. Vers 15 grijpt dus weer even terug en zegt, let op, 70ste week van Daniel. Dat is voor Jeruzalem in bijzonder van belang. En daar gaat het hier over. Als in die dagen dan gezegd zal worden, ziet hier is de Christus of daar, gelooft het niet, vers 24, want er zullen...